Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Mirjam Vreeswijk. Ze schildert taferelen die op een droomachtige manier abstract en onbepaald zijn en waarin her en der herkenbare elementen opduiken. Meestal zijn dat strikken, plooien, linten of glooiingen in textiel. Ze zijn zelden haarscherp afgebeeld en lijkt een waas overeen te liggen. En vaak zijn de schilderijen in meerdere lagen opgebouwd die op surrealistische manier versmelten. We zien bijvoorbeeld een doorkijkje naar de contouren van een blauw berglandschap, daaroverheen een zwart met rode poel van lava en tussen die lagen door komt een blauw brugachtig structuur naar voren met gouden ballen erop. Of een gevlochten touw dat voor een geplooid doek heen kronkelt tegen de achtergrond van rode en gele sferische vlekken. Pas als je veel langer kijkt voorbij de herkenbare vormen, zie je hoe subtiel ze aan elkaar geschilderd zijn en komen minder prominente elementen naar voren. Welkom Mirjam, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij die herkenbare elementen. Strikken, linten, vlinders, hartfiguren. Waar komen ze vandaan?
Het is lastig om uit te leggen in een hele korte zin.
We hebben drie kwartier.
Ja. Ik ging op een gegeven moment, toen ik mijn werk ben gaan... Dit werk wat ik nu ben gaan maken is ontstaan. Ben ik heel automatisch of heel intuïtief gaan werken. En toen merkte ik heel erg dat ik... heel erg van als vanzelfsprekend naar die specifieke elementen zocht. Mm-hmm. En toen ben ik veel later pas eigenlijk gaan uitpakken waarom ik dat deed.
En als je zegt, ik zocht ernaar, waar zoek je er dan naar?
Hoe bedoel je, waar zoek je?
Waar haal je ze? Zoek je ze op internet of kom je ze tegen of hoe werkt zoiets?
Ik kom ze niet echt tegen, want ik heb wel een soort van bril op... die daar die specifieke dingen zoekt. Maar ik denk in kringloopwinkels en op straat en op internet en in boeken, overal.
Ah ja.
Ja.
En dan ben je dus gefocust op... Ja, wat is het eigenlijk? Wat vind je zo aantrekkelijk aan die vormen?
Nou, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld neem als een strik... dan vind ik het aantrekkelijk aan die vorm... dat het organisch krult en dat het ook op een bepaalde manier een soort penseelstrik zou kunnen zijn.
Mm-hmm. De vloeibaarheid ervan.
De vloeibaarheid ervan. En op het moment dat je de strik ergens omheen doet, dat je al een soort ruimte hebt afgebakend en daarmee spelen vind ik heel leuk. Ook soms om de simpele reden dat het glimt.
Ja,
ik wel toch een soort extra ben.
Oh ja, je bent een soort extra.
Wat ik belangrijk vind, dat het glimt. Het is heel gevoelsmatig waarom die specifieke dingen mij aantrekken.
Schilderkunstig ook interessant natuurlijk. Er zitten allemaal rondingen in, schaduwen, lijnspellen.
Ja, voornamelijk dan die strikken.
Ja.
Ja, dat is wel echt een terugkomend onderwerp. Ja.
En je zit veel in tweedehands winkels dan te struinen. Naar de ideale strik.
Ja, veel kringloopwinkeltjes. Dus dan, maar echt rotzooi koop ik dan. Dus dan probeer gewoon zonder erbij na te denken alles in mijn mandje te stoppen.
Oh, zonder erbij na te denken?
Ja, dat is belangrijk.
Waarom?
Omdat je het echt moet voelen.
Ah, en wat gaat er dan aan? Wat voor gevoel ontstaat er waarvan jij weet, nu moet ik hem in mijn mandje gooien?
Ik voel echt dat mijn hart een soort sprongetje maakt van oei, hier kan ik misschien iets mee.
Oké. Okay.
En het is heel belangrijk om helemaal niet na te denken. Dus dan, ik moet ook niet nadenken wat ik er dan precies mee kan. Dat is allemaal nog niet belangrijk.
Mm-hmm.
Gewoon heel intuïtief alles pakken. Dus dat kan omdat het me aan iets doet denken. Ja, dan ga ik toch weer denken. Maar
even een associatie oplicht.
Ja, een soort sfeer of... dat het materiaal me gewoon aanspreekt.
En wat voor sfeer bijvoorbeeld, als je het hebt over een strik?
Mm.
Niet zo heel erg thuis in de strikkenwereld, maar wat voor sferen zijn er?
Een soort, vaak toch wel een soort nostalgische sfeer. Of een heel vrouwelijke energie. Of ook kitscherig.
Dat mag het ook wel zijn.
Ja, dat mag ook zeker.
Dus glimmend. Kitscherig, vrouwelijk.
Ja, ook wel aandoenlijk, denk ik. Het heeft iets aandoenlijks, omdat strikken dan echt op de wereld zijn gekomen om te versieren en mooi te zijn.
Ja.
En dat geeft mij een heel veilig gevoel, denk ik. Die aandoenlijkheid daarvan.
Want inderdaad, als je technisch beschouwd, wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland om te overleven? Ja. Dan is de strik, die heeft eigenlijk heel weinig functie.
Zou zo leuk zijn als je dan een strik zou kiezen.
Ja, beetje dom, maar wel leuk. Want het is een interessant object eigenlijk wel. In die
heel
zin.
Erg, toch?
Ja. En je zegt eigenlijk, in eerste instantie denk ik daar niet over na. Dus oogsten, in je mandje gooien en schilderen.
Ja.
Komt er nog een reflectiemoment voordat het op het doek belandt?
Ook niet, nee. Nee, ook niet. Daar probeer ik echt zo lang mogelijk van weg te blijven. Zodat het zodat die benadering zo onderbewust mogelijk wordt, denk ik. Dat het werk zo zuiver mogelijk wordt.
Want dat staat gelijk aan elkaar.
Ja, vind ik.
Het onbewuste is zuiverder dan...
Voor mijn gevoel wel. Ja, dus... en dan naderhand kan ik dan soms wel het werk aan uitpakken. En dan snap ik wel meer waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Mm-hmm. Maar dat moment probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen.
Ja, heb
omdat
je wel
het
eens...
ook een beetje dan, anders laat het een beetje dood, denk ik. Voor mijzelf.
Heb je dat wel eens ervaren, dat het te bedacht is?
Ja, dat ik te veel bij het rationele blijf en dat ik dan heel erg denk, het slaat nergens op. Waarom
geef eens een voorbeeld, omschrijf dat het zo'n werk is.
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu al zo lang niet meer dat gevoel heb gehad. Omdat ik juist heel erg het rationele ben gaan loslaten.
Mm-hmm.
Misschien
op een academie of zo, dat je daar nog...
Ja, heel erg. Bent. Of de academie, heel erg. Dus ik beperkte me heel erg met... van het moet ergens op slaan, het moet... kon me toen nog heel moeilijk overgeven aan de verbeelding. Mm. Op de academie.
Wanneer lukte dat wel?
Pas na, ja, echt tegen het afstuderen aan, echt laatste half jaar.
Mm-hmm.
Toen, want ik heb eigenlijk heel de academie lang bijna hetzelfde gedaan. Dat vind ik nu heel raar,
namelijk?
Eigenlijk heel grappig. En ik heb altijd portretten geschilderd. Dus ik ging vanaf de HAVO dan naar de academie meteen. En ik tekende altijd al portretten. Ik tekende sowieso als kind al heel erg naar waarneming. En 3 jaar lang eigenlijk portretten alleen maar.
Oké, en dat werd er niet uitgeramd, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat vind ik dus ook wel. Daar ben ik dus ook veel over na aan denken. Niet echt. Mm-hmm. Ze stimuleerden me wel om die portretten dan op heel veel verschillende manieren dan te onderzoeken. Ik vind nu eigenlijk, waardeer ik ook wel dat ze dat niet hebben gedaan. Want ik denk ook dat het echt een moment is wat je zelf moet inzien.
Ja.
Wat dat betreft hebben ze me daarin toch best wel vrijgelaten toen.
Dat was voor jou een veilige weg en een prettige
weg. Ik kon
weg.
Het ook niet anders. Ik zag het gewoon, ik zag echt, dat was echt een beetje mijn kunstenaarsidentiteit. Mm. En heel erg houvast en veiligheid.
Mm-hmm.
Wat ik heel moeilijk vond om los te laten. En toen tegen het einde aan... dacht ik ineens van, nee, dit is volgens mij echt niet het werk waar ik mee af wil studeren.
Ah, toen kwam je er zelf achter eigenlijk?
Ja, ik kwam er zelf achter op een gegeven moment. Ja, het is wel een kleine stapjes gegaan. Dus op een gegeven moment eerst schilderde ik dan portretten van mijn vrienden. En op een gegeven moment ben ik wel, toen me dat niet meer echt vervulling gaf, ben ik wel andere manieren gaan zoeken om die portretten te benaderen. Dus ben ik mijn vrienden gaan fotograferen. Vervolgens gaan printen en dan knippen en dan in soort miniatuur settingen gaan zetten. Dus dat ik al wel iets meer met diepte ging spelen. En ben ik dat steeds meer gaan doorzetten. Totdat ik op een gegeven moment zag hoe die platte figuren dan in die ruimte stonden. Of hoe schaduwen over elkaar vielen. En dat ik ineens wel realiseerde van het gaat allang niet meer over die... gezichten.
Ja, en of ze lijken of niet.
Of ze lijken of niet. Of weet je wel, dat vond ik toen, ik denk ook als jong kind of zo, dan dat ik heel erg dacht, oh, het moet technisch heel erg knop, het moet heel erg lijken. Dat vinden mensen dan knap. Mm-hmm. En dat ik op een of andere manier heel erg sterk vastgehouden heb.
Ja.
En toen ineens, toen echt we tegen het einde aan het afstuderen, toen dacht ik van, joh, ik mag gewoon alles schilderen wat ik wil. Dat had ik gewoon nooit bedacht.
Oké. En wat verscheen het toen op het doek, toen die realisatie insloeg?
Ja, wel echt al iets wat al wel best wel erg lijkt op het werk wat ik nu maak.
Mm-hmm.
Toen ben ik echt, het was een enorme ommekeer. Ben ik echt laatste half jaar sorry, alles proberen. Ik probeerde gewoon open te staan voor alles wat me op een of andere manier aansprak. Wel, ja, heel erg, wel die miniatuur dingen, maar dan wel steeds minder herkenbaar. Ja, stenen. Ik weet niet meer echt wat me als studeerwerk. Ook al wel weer linten en strikken. Dat was wel echt het startpunt.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk ben je van portretten naar de linten, strikken, plooien,
ja,
rondingen gegaan. Ja. En dat is nu een hele fijne weg.
Ja.
Hoe lang al sinds je afstuderen?
4 jaar, denk
ja.
ik.
Nou ja.
Ja.
Dat is ook niet zo lang.
Nee, valt best mee.
Ja.
Ja. Wat, ja, ja.
Wat moet er nu ontstaan als jij een doek maakt? Want ik beschreef die meerdere lagen. Hè? Er zit een soort gelaagdheid in. Er zitten doorkijkjes in soms.
Ja.
Er zijn meerdere dingen gaande, maar ze zijn tot één beeld vervormd.
Mm-hmm.
Vertel eens, hoe werkt dat? Hoe bouw je dat op?
Ja, dus het belangrijk is dat er... Wat ik in een werk belangrijk vind voor mezelf... is dat er verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. En in principe is dat ook zo, want ze hebben ook allemaal een andere oorsprong. Dus alle elementen die ik bij elkaar voeg. Dus het zijn echt tastbare elementen, echt objecten die ik letterlijk in mijn hand heb.
Mm-hmm. Die als stil leven neerzet.
Die ik als stil leven neerzet. Ja, dus je moet je voorstellen, ik heb een studio thuis. Of niet thuis, ik heb een studio. En het is een enorme chaos. Nou, daar werk ik het liefst in.
Uh-huh.
En heb ik een enorm archief aan materialen, eigenlijk troepjes, foto's, klei. Ja, maakt niet uit. Dan zet ik muziek aan. En dan probeer ik er zo intuïtief mogelijk die dingen bij elkaar te voegen.
Ja, wat voor muziek is het?
Ja, meestal in dat proces van die hele dramatische, melancholische muziek.
Oké. Okay.
Maar ik vind dat dat al bijdraagt ook.
Noem eens wat artiesten?
Bijvoorbeeld Tamino, een Belgische zanger. Dat is heel zwaar.
Dat zit op het randje van opname, zeg maar. Ja. Dat is lekker. Die muziek die geeft
die
juiste stemming.
Die heb ik echt nodig. Ja, geeft echt de juiste stemming om echt meer contact te maken met dat onderbewuste, denk ik. Dus dan probeer ik gewoon op gevoel, op sfeer en kleur dingen samen te voegen. En eerst ziet dat eigenlijk heel, zijn eigenlijk een beetje houtje-toutje constructies. Ik leg gewoon eigenlijk soms gewoon dingen op elkaar.
Mm-hmm.
Helemaal nog niet met het idee dat het een concreet schilderij moet worden. Maar gewoon eerst gewoon een kijk naar een vorm of een schaduw of een sfeer. Dat maakt nog niet uit.
Mm-hmm.
Soms dan weet ik ook wel dat het niks gaat worden. Maar dan ga ik gewoon net zo lang door totdat er iets in dat beeld ontstaat wat interessant is.
En dat is weer hetzelfde gevoel als wat je in die winkel. In de kringloop hebt.
Ja.
Zo van, hey, hier kan ik iets mee, hier zit iets.
Uh-huh.
En wat er dan...
Waar zit dat dan in, bedoel je?
Nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Weet je dat? Weet je waar het in zit?
Ja. Ik denk dat er ergens een soort wrijving moet ontstaan in een tegenstelling. Dus het zijn altijd contrasten die het voor mij dan interessant maken. En dan heel simpel met licht en donker of met kleur. Maar ook natuurlijk, onnatuurlijk. Een soort van de zaakjes, betekenisloze, nutteloze, decoratieve beelden. En de grootheid in de benaderingen van landschappen.
Mm-hmm.
Of,
dus zoals ik net omschreef, dat blauwe berglandschap, dat zit als doorkijkje ergens achter. Yeah. En daaromheen die strik.
Ja.
Die het inkadert, als het ware. Ja, dat is een contrast.
Ja, en het alledaagse en het raadselachtige. Dus er moet altijd op een of andere manier een tegenstelling in zitten. En ik denk dat er dan een soort gevoel bij mij oproept van, dat is dan is het interessant.
Ja. En werk je dan in die meerdere lagen? Hoe zet je zo'n doek op?
Dus ik Ik begin altijd met een soort grove collage. En meestal begin ik wel met een soort basisvorm. En dan begin ik met schilderen. En dan kan er nog halverwege het schilderij kan er nog van alles gebeuren. Nou, wat ik dan vaak doe, ik werk heel analoog. Dus ik kan ook niks met Photoshop of zo. Okay. Maar dat wil ik eigenlijk ook expres niet leren, denk ik.
Ja.
Omdat op die manier ook heel erg mijn werk is ontstaan. Dus als ik dan weer ga nadenken voor een volgende stap, dan fotografeer ik het werk. Dan knip ik het, dan ga ik daar omheen tekenen, dingen achterschuiven. Net zo lang totdat het werk ontstaat.
Dus alles wat Photoshop digitaal doet, doe jij nog met de hand?
Ja, en dat doe ik ook wel uit onkunde, maar ook omdat er dan interessante dingen ontstaan. Dus dan ontstaan er schaduwen die je normaal niet zou zien.
Ja. En die gebruik je weer?
Ja, en dan wordt het interessant, omdat als je een schilderij hebt van een landschap en dan zie je een schaduw erop, wordt het beeld weer gemanipuleerd. Ja. Dus dan weet je niet zo goed meer of je naar een landschap kijkt of een afbeelding van een landschap of alles tezamen. En dat spelletje vind ik denk ik interessant.
Dus een afbeelding in een weergave van een landschap.
Ja, ja.
Daar zit natuurlijk inderdaad in betekenislaag ook nog wel een goed verschil.
Precies. Ja, van naar wat voor werkelijkheid kijk je, denk ik. Van een werkelijkheid zoals we hem kennen, of een werkelijkheid in een afbeelding, of een werkelijkheid die in een schilderij bestaat. Ik weet ook niet of daar dan zelf uit ben, maar het is gewoon een onderzoek.
Ja. Dus het mag niet de illusie zijn van een perfecte weergave, zoals je eigenlijk begon met de portretten die moesten lijken, ooit.
Ja.
Nu wil je niet meer die illusie van dit is een venster op een andere werkelijkheid. Er moeten meerdere werkelijkheden heden naast elkaar bestaan.
Ja, ik denk wel dat dat een vereiste is voor een schilderij.
En allemaal nog intuïtief, hè? We zitten allemaal nog in de intuïtieve fase.
Ja.
Komt er een moment dat je terugstapt en denkt, nu ga ik er rationeel naar kijken?
Nou, wel denk ik in een soort overkoepelende manier als ik dan kijk wat ik doe, welke keuzes ik maak in mijn werk. En dat ik dan wel moest dan ook wel laatst voor subsidiedingen en zo dan dingen schrijven. En dat vond ik dan eerst heel lastig, omdat ik echt het gevoel had dat ik me moest gaan rechtvaardigen. Dat ik dat zo lang had losgelaten.
Mm.
Maar dat was ook wel weer leuk, want toen kwam ik ook wel weer achter waarom ik bepaalde dingen deed die zo automatisch voelen. Dus bijvoorbeeld, wat ik heel erg merkte is dat ik heel extreme intrinsieke motivatie voel om te schilderen. Omdat uit liefde voor het werk en uit passie, maar ook uit een soort schuldgevoel. Dat ik altijd voel dat ik me heel nuttig moet maken.
Oké.
Okay. En dat ik daarom schilder.
Waar komt dat dan vandaan? Hoe beoordeel je dat?
Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon door opvoeding of zo. Ja, dat ik gewoon voel van ik moet productief zijn, moet hard werken. Ja. Met schilderen. Of ook wel gewoon door maatschappij of zo, waar alles efficiënt en rendabel moet zijn. Denk ik ook. Dat mee bijdraagt. Tegelijkertijd wil ik dat helemaal niet. Dus ik denk ook dat uit een soort verzet ik dan ook die decoratieve en ogenschijnlijk nutteloze elementen inzet.
Om iets te saboteren eigenlijk.
Ja, uit een soort subtiel verzet van en ook ik gebruik ze ook denk ik als een soort rechtvaardiging, omdat ik ergens heel hard wil schreeuwen met die landschappen en de grootsheid daarvan, maar tegelijkertijd voel ik dan ergens wie ben ik om dat te doen. En dan door die elementen te gebruiken en dat heel erg klein en pretentieloos te houden, mag ik dat andere doen of zo. Dus het is het is ook een soort hulpmiddel. En ook
En een last bijna dan. Het klinkt een soort ingeperkt, alsof je jezelf tegenhoudt.
Dat klinkt zo. Maar eigenlijk bevrijd ik mezelf juist daarmee. Het is een soort hulpmiddel.
Mm-hmm.
Omdat
dan denk ik, als ik vooruit denk ik over 3 jaar zit jij hier te vertellen dat je de strik hebt weggeschilderd. Dat je alleen nog maar landschappen doet. Klinkt alsof dat de ontwikkeling is.
Nee, dat is niet zo, denk ik. Omdat de landschappen interessant worden door de strik. Ja, dus ik probeer de toeschouwer en mezelf een stukje houvast en herkenning te geven door die elementen te gebruiken, dat hele tastbare. En vervolgens vloeit het tastbare over in het ontastbare. En help ik mezelf en de kijker me over te kunnen geven aan de verbeelding. Dus het is dat pad wat ik dan bewandel, hoop ik dat de kijker dan ook bewandelt.
Ja.
Dus het een heeft het ander nodig.
Ja, precies. Dus je begint bij de strik. En je denkt, hey, die strik die herken ik, die snap ik wel. En langzaam dwaal je ogen verder over het doek.
Ja, dus bijvoorbeeld dat... ik heb een schilderij waarbij je een soort zee ziet op de achtergrond. En vervolgens vloeit die zee over in het strik.
Mm-hmm.
Dus dat is een heel erg tastbaar voorbeeld. Dus je ziet dan zo die strik en dat geeft je even het gevoel van... Hey, ik kan dit vasthouden. Dit is iets wat ik herken. En vervolgens vloeit het over in die onbegrensde zee.
Ja.
Ja.
Behalve dan dat er een strik omheen zit.
Dus
zo onbegrensd is hij niet.
Jawel, want het begint bij die strik, maar die vloeit over in de achtergrond. Dus eigenlijk is het oneindig.
Ja, oké. En inderdaad, ze hebben elkaar nodig, dus ze zijn ook zitten op het gelijkwaardige betekenisniveau.
Ja, want ik zeg nu de hele tijd nutteloos. Maar ik vind decoratieve elementen helemaal niet nutteloos, eigenlijk. Mm. Ja, ik vind ook dat het heel veel... Ik vind het heel erg betekenisvol, eigenlijk.
Wat is de... zou je dat verantwoorden of hoe zou je dat uitleggen aan mensen? Waarom is decoratie betekenisvol?
Ja, omdat het heel veel over ons zegt. Hoe we onszelf versieren, hoe we ons definiëren, welke spullen we verzamelen, hoe ons huis eruit ziet.
Ja. En wat zegt het dan over jou dat je die strikken kiest? In die logica.
Ja, verschillende dingen. Ik denk ook wel dat strikken dan ergens een beetje een kitscherige of een beetje tuttige associatie hebben. En dan vind ik het leuk om daarmee te spelen en dat juist te omarmen. Of een beetje iets oudbolligs hebben en dan op een hedendaagse manier in te zetten. Een soort recalcitrantie, weet niet.
En dat is eigenlijk mij zegt. Tegen het idee van ik moet mezelf nuttig maken in deze maatschappij. Ik moet hard werken, want anders doe ik er niet.
Ja, een soort laag wat erin zit. Dus niet per se de essentie van mijn werk, hoor, denk ik.
Mm-hmm.
Maar het speelt mee, ja.
Heb je dan ooit gedacht, ik word iets anders dan kunstenaar? Als je gehoor wil geven aan die oproep, zeg maar, als je van betekenis wil zijn.
Ik weet helemaal niet of ik dat wil zijn, eigenlijk.
Een kunstenaar?
Of nee, dat ik... Of bedoel je op een soort activistische manier? Of,
nee, ik bedoel eigenlijk, als jij het idee hebt van ik moet mezelf nuttig maken, of efficiënt zijn, dan zou je ook kunnen zeggen, ik word ambtenaar.
Ik bedoel denk ik niet, ik snap wat je bedoelt, niet per se nuttig maken in de zin van iets bijdragen, eigenlijk. Maar meer, het is een soort, ik weet niet, onverklaarbaar schuldgevoel naar mezelf of zo, van ik moet hard werken.
Nou, dat is gewoon Calvinisme.
Calvinisme.
Dat is onverklaarbaar eigenlijk. Ja.
Ja, dus ik weet ook niet naar wie ik me dan precies schuldig voel, eigenlijk.
En moet je je daar nog los van maken? Of zeg je, die strik is een eerste stap om daarvan los te komen? Inderdaad, door er iets in te fietsen wat niet... wat dan in Calvinistische zin misschien onzin is.
Ik zou me daar wel van willen losmaken. Maar ik denk ook wel dat dat steeds meer gebeurt.
Hmm.
Omdat ik ook voel in mijn werk dat ik nu naar de studio ga vanuit echt liefde voor het werk. En echt een enorme passie voel. In plaats van, ik moet vroeg mijn bed uit om naar die studio te gaan.
Ja,
ja.
Uren maken.
Precies, dat voel ik steeds minder. Dus ik denk ook wel, ook omdat ik veel meer vervulling haal uit het werk wat ik doe. Dus dat ik gewoon echt voel het huidige werk wat ik maak. Omdat het echt meer mij is geworden, denk ik. Dat ik...
Zit die vervulling ook in wat je doeken teweeg brengen bij andere mensen? Het effect wat ze hebben op andere mensen? Of is het vooral, als het af is, ben jij blij en dat is genoeg?
Nee, ik denk ook wel... Tijdens het maken ben ik ook wel met de toeschouwer bezig.
Op welke manier?
Dan ben ik gewoon benieuwd of wat het bij hen oproept. Of dat ze dezelfde energie voelen als ik. Maar dan wel op een hele abstracte manier ben ik daarmee bezig. Ik heb daar dan verder ook weinig ideeën over van wat zij dan zouden moeten voelen, eigenlijk. Wat was ook weer de vraag?
Nou, dat eigenlijk. Dus, ja. Dus speelt het effect
ja,
op de
kijker
mee?
Ja, maar natuurlijk wel. Ik vind het natuurlijk wel belangrijk. Dat ik hoop gewoon dat ze diezelfde energie voelen. Of dat ze erin weg kunnen dromen. En als ik die terugkoppeling krijg, dan vervult dat mij wel. Ja.
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 En kijk je dan technisch bij het maken van dit is... Je had het net over een herkenbaar element als een handvat. Hè, om een schilderij ingetrokken te worden.
Ja.
Kijk je dan naar hoe je dat plaatst ergens? Of hoe je dat weergeeft? Hoe groot, hoe klein, hoe opvallend? Zit daar een strategie in, een kijkstrategie?
Ja, nooit echt over nagedacht. Want het gaat dus ook heel erg automatisch. Maar ik denk op een technische manier dat het wel... Dat ik daar met scherpte en vervagen daar dan wel mee bezig ben. En voorgrond, achtergrond. Maar dat gaat heel erg automatisch, wat dan voor mij een beeld goed maakt. Dat is wel moeilijk om uit te leggen, denk ik. Maar ik denk, het moet gewoon voor mijn gevoel kloppen. En dan... Of ik daar dan echt met de toeschouwer bezig ben, dat weet ik niet zo goed.
Nee.
Eigenlijk. En wanneer een beeld gevoelsmatig goed is, dat weet ik niet of ik dat kan uitleggen. Maar ik heb wel het idee dat ik steeds beter zelf, dat ik daar steeds beter zelf in, op kan vertrouwen. Ja.
Dus je werk wordt beter ook, dat merk je?
Ja, dat denk ik wel. Ja, de ene dag vind ik dat wel, de andere dag niet, ja. Natuurlijk. Ja. Maar dat... Ik denk wel dat ik meer gewoon echt op mezelf kan vertrouwen. Dat automatisch mijn werk ook beter maakt.
Redacteur van Mr. Motley, Marits de Bruin, die zei... er zit een soort van Twin Peaks-achtige sfeer in.
Ja.
Die serie van David Lynch, heel surrealistisch. Leuk. Omschrijf die sfeer eens. Klopt dat, vind je?
Ja, dat vind ik wel echt een compliment. Ja, kijk, ik denk dat dat dan ook... Oh ja. Niet meer gaat, of dat het heel erg gaat over die benadering. Of we hebben een soortzelfde benadering. Sowieso ook dat nostalgische en dat soort van hele beetje enge gestileerde, denk ik.
Want de Twin Peaks is een heel klein
dorpje. Ja, en alles lijkt eerst heel alledaags. Dus dat zijn ook een beetje die handvatten die ik dan de toeschouwer geef. Dus het lijkt heel erg op iets wat je herkent. En dan ineens, als een soort koortsachtige droom, is het niet wat het lijkt. Dus langzaam, weet je wel, veranderen de personages in iets heel vreemds. En heel erg dat droomachtige is wel een soort sfeer die ik ook probeer na te schrijven.
En waar komt die dan bij jou vandaan? Het is een koppeling naar het onbewuste, zei je eerder al. Dus het is een onbewuste schildermethode. De beelden komen misschien ook deels onbewust.
Ja, waar dat vandaan komt.
Hoe werkt dat?
Niet zo goed. Dat is heel grappig. Ook die nostalgische sfeer is ook een sfeer die ik zelf nooit heb meegemaakt. Dat ik zelf helemaal niet in die tijd.
Want dan hebben we het over?
Ja,
jaren 80 of zo, denk ik.
Jaren 80, maar ook wel jaren 50. Ja, het is gewoon... dus ik kan niet echt, denk ik, duiden.
Dat is een tijd die je alleen kent van foto's, films,
ja, precies.
Media.
Ja. Ja, ik weet het niet.
Maar voel je dat wel zo, die nostalgie?
Ja, ik voel wel heel erg dat een plek is waar ik heen wil. Een soort hang daarnaar, of zo. Niet dat ik niet blij ben met deze tijd per se, of dat ik heel erg, dat ik me niet gelukkig voel in deze tijd. En dan wel in mijn schilderijen, maar... Ja, ik denk wel dat ik van mijn schilderijen wel een soort veilige plek probeer te maken.
Want zelfs in die sfeer vind jij het veilig, in de Twin Peaks sfeer? Want die is natuurlijk
een beetje grimmig en duister.
Wrang en...
Ja, maar kijk, ik heb natuurlijk de macht natuurlijk in handen. Dus in een schilderij, dus daarin voel ik me altijd veilig.
Ja.
Ik weet niet of de toeschouwer dat dan ook heeft, maar ja.
En die hele duistere muziek van Tamino, die helpt daarbij om die sfeer te scheppen.
Ja, maar ik vind ook, dat hoort ook weer bij die tegenstelling. Dus ik hou van duister en melancholisch, maar het moet wel een soort licht aan het eind van de tunnel zijn.
Hmm.
Die duisternis is interessant door dat licht. Alleen maar duisternis zou ik niet interessant vinden voor mijn eigen werk.
Nee. Zijn het net zo goed als Twin Peaks een concrete plek is, althans verwijst naar een concrete plek waar je in zou kunnen verdwijnen, metaforisch gezien. Zijn jouw schilderijen dat ook? Wil jij een soort van plek creëren?
Ja, dat denk ik wel. Dus ook, ik gebruik ook heel veel doorkijkjes en poorten naar een andere dimensie. En vaak zet ik dan vormen van landschappen in, omdat dat dan suggereert dat die wereld oneindig zou kunnen zijn. Dat het alleen maar een fragment is uit zo'n wereld.
Juist, juist.
Ja. Ja, ik denk gewoon, als het de kijker lukt om zich daarin over te kunnen geven, dat je dan als beloning een soort vrijheid voelt, een nieuwe werkelijkheid en onbegrensde mogelijkheden. Ja, dat is natuurlijk, als ik dat zelf voel, dan ja, vind ik dat wel.
Bij welke kunst heb je dat? Welke vind je het mooist? Het interessantst?
Bedoel je het medium?
Ja, dus andere kunstenaars. Mm. Zijn er momenten dat je echt helemaal oplicht en denkt, yes, dit is het?
Ja, ik heb de laatste tijd heel erg geobsedeerd door een kunstenaar, Jacopo Pagan heet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een Italiaanse kunstenaar die in België werkt. En hij doet dat heel erg goed, dat contact maken met het onderbewuste. Zijn beelden zijn heel droomachtig en melancholisch. En echt, ja, je moet het echt opzoeken. Zo goed. Als ik zijn werk zie, dan voel ik echt een mix van enthousiasme en jaloezie. Als ik echt... het is te gek. Daar heb ik dat heel erg bij. En sowieso heel veel schilders. Alison Katz is daar ook een voorbeeld van. Veel gebruik maakt van doorkijkjes ook. En haar schilderijen zijn ook heel alledaags en raadselachtig tegelijk. Schildert ook veel vreemde dingen. Ook een beetje dat doet me ook wel weer een beetje aan op Twin Peaks-achtig denken. Dat ze dan heel veel, bijvoorbeeld, kroppen sla schildert. Mm-hmm. Op heel veel verschillende manieren. Die dan in eerste instantie een stil leven lijken, maar ook wel weer een soort portret kunnen zijn. Ja, heel goed.
Ja.
Ja, toen ik dat voor het eerst zag, toen dacht ik ook wel, dat bij hun alle twee, dacht ik wel, oh ja, zo kun je ook een schilderij benaderen.
Mm-hmm.
Dat vond ik gewoon heel inspirerend.
Wat zou je zeggen dat de waarde van kunst of de betekenis van kunst is voor jou? Wat is dat eigenlijk voor handeling? Waar ben je mee bezig?
De waarde is, denk ik, expressie geven aan je gevoel. Ook een uiting. Het over kunnen geven aan de verbeelding is waardevol, omdat het je heel erg prikkelt, denk ik. En ook gewoon wat ik al eerder zei, dat hele zuiveren of dat onderbewuste naar buiten brengen. Ik denk dat dat waardevol is op heel veel verschillende manieren. Ik denk voor mezelf om mezelf beter te leren kennen, denk ik. Ja, dan klinkt het weer heel erg therapeutisch. Ik weet niet of dat echt... Ja, misschien is dat wel de waarde van kunst. Mm-hmm. Ja.
Zijn er al stappen in gemaakt? Kun je een voorbeeld geven van hoe je jezelf zou kunnen leren kennen door dat toe te laten of naar buiten te laten komen?
Het is wel, het gaat heel erg automatisch. Dus omdat ik zo heel erg weinig, zo heel erg op gevoel werk, en dan later dingen probeer uit te pakken. Dus dat ik dan bedenk, oh ja, ik heb daarom die keuzes gemaakt. Dus bijvoorbeeld door die voorwerpen te kiezen. En dat schuldgevoel. En het loslaten van het rationele. En verzetten tegen dingen. Leer ik mezelf kennen. Dus,
ja.
Dus eerst heel erg dat intuïtieve en automatische. En dan pas terugkijken. In plaats van andersom.
Ja. Denk ik. Dat suggereert ook alsof je toch een beetje gehinderd wordt door het rationele. Door wat er misschien moet. Door wat hoort, door hoe je nadenkt.
Ja, dat is wel een zoektocht. Of ik probeer me daar wel aan te ontworstelen, maar tegelijkertijd zet ik het ook in. Ik gebruik het ook, want het is ook een spelletje, denk ik.
Hoezo, een spelletje?
Ik heb het rationele ook nodig om het irrationele te kunnen gebruiken.
Te begrijpen.
Ja.
Iets meer te kunnen.
Ja, dus ik vind het niet per se een beperking of iets wat me tegenhoudt of zo. Het houdt me wel tegen, maar ik probeer het nu juist in te zetten, denk ik.
Ja. Had je dit ook, toen je portretten schilderde, dacht je toen ook van dit is een schilder, is voor mij expressie, is voor mij een visie geven op de persoon die ik portretteer? Of was dat gewoon techniek leren?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dat wel probeerde, omdat dat techniek leren, dat me op een gegeven moment niet meer echt vervulling gaf. Maar ik merkte wel dat dat ergens ophield voor mij. Of zo. Dat ik dat niet genoeg kon toen.
Ja, dat er een andere beeldtaal nodig was om dat
te bewerkstelligen. Ja, precies. Ja, maar als kind, want ik teken als kind dan altijd op portretten. Had ik wel vooral dat ik dacht, ook moet heel erg lijken. En dat vinden mensen dan knap.
Ja. Dus dan ben je heel erg met het publiek bezig eigenlijk.
Ja, heel erg met die goedkeuring. Ja. Ja, klopt. Dat is wel steeds minder geworden.
Ja. Dus de goedkeuring zit nu van binnen. Dat intuïtieve gevoel van ja, dit is het schilderij is af, dit is goed.
Ja, maar dat wil ik niet zeggen dat ik nu helemaal geen goedkeuring meer nodig heb. Maar ik ben nog steeds wel... Ja, of ik vind bevestiging dan alsnog belangrijk van het publiek. Maar ik heb het wel minder nodig, ja, denk ik.
Waar gaat je werk naartoe, denk je? Hoe ga je ontwikkelen?
Ja, vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Omdat ik omdat het heel erg organisch gaat. Dus ik denk helemaal niet ver vooruit. Ik ben niet aan het denken met grote projecten of series. Ik werk gewoon per werk. En het ik zie de hele tijd nieuwe dingen. En er ontstaan de hele tijd nieuwe ideeën. En stap voor stap ontwikkelt dat werk zich. En dat,
wat is zo'n nieuwe stap? Omschrijf dat eens. Wat is het laatste wat je in je studio hebt meegemaakt? Waarvan je dacht, oh ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar is wel leuk.
Ja, ik ben nu bezig met, weet ik eigenlijk niet, of zo'n moment. Ja, ik wilde iets omschrijven wat ik nu doe, wat ik nu aan het maken ben. Maar ik weet niet of ik daar per se zo'n specifiek moment in had. Maar het gaat stapje voor stapje. Als ik nu mijn huidige werk zie en vergelijk met het werk waar ik mee afstudeer, dan zie ik wel een verschil.
Namelijk,
in de vrijheid, denk ik, vooral. Ja.
In?
Ja, meer, het is meer eigen geworden. Ben we ook wel, durf steeds meer weg te laten, denk ik ook. Het eerdere werk was wel wat heftiger en schreeuwiger. En ook had iets minder richting, denk ik. Het krijgt steeds meer richting. En wat die richting dan is, is wel moeilijk te omschrijven. Maar...
Ja.
Ja.
Zit het hem ook in dat er minder lagen in zitten? Minder verschillende perspectieven? Of inderdaad, probeer die richting eens te vatten.
Ja, ik denk dat ik denk dat het meer in zit dat ik eerst wat veiliger werkte. Dus dat ik dan heel erg, dat het minder herkenbaar was. En dat ik heel erg, ja kijk, het gaat heel erg in extreme, het ging heel erg in extreme. Dus eerst had ik dan die portretten. Toen dacht ik, nee, ik heb heel erg die ommekeer nodig. Dus dan ga je heel erg weg bij die figuratie proberen. Heel erg in extreme, om dan vervolgens weer steeds stapje voor stapje weer bij het werk te komen, wat ik nu maak. Dus dat ik heel erg denk, oh ja, het mag niet herkenbaar zijn. Ik moet daarvan wegblijven, ik weet niet. En dat ik dan nu steeds meer denk, oh ja, het mag wel gewoon. Mag gewoon maken wat ik wil.
Ja.
En dat ik dan ook wel die stemmetjes van docenten of steeds meer los kan laten. Steeds maar die eigen stem kan luisteren.
Ja. En is er dan een soort van wilde toekomstdroom van dit zou ik nu nog niet maken, maar dat komt misschien over 10 jaar wel of over 20 jaar.
Ja, want, hoe gaan we van portret
naar abstract?
Dan 5 minuten vooruit, denk ik. Ga 3 keer per dag naar de supermarkt.
Oh jee.
Maar vind ik ook niet erg. Ik vertrouw gewoon op dat dat vanzelf gaat.
Dan moet je ook je intuïtie goed vertrouwen.
Ja, als
je
dat niet doe ik ook wel. Want als ik dan nu kijk naar de afgelopen periodes, dan natuurlijk heb ik ook momenten dat ik denk, ik kan het niet meer. Of ja, dat heb ik zelf. Ik weet niet of elke kunstenaar dat heeft. Maar uiteindelijk, ja, soms heb je gewoon een bril op en dan zie je in alles wel iets en soms zie je gewoon niks.
Hmm.
Dan moet ik gewoon op vertrouwen dat ik die ene bril weer op ga zetten op een gegeven moment. En dat gebeurt uiteindelijk altijd.
Ja.
Dat is echt fijn op zich wel. Ook wel een last soms hoor. Maar...
Nou, zakelijk lijkt het me niet zo handig misschien.
Mm,
als we het toch over Calvinisme hebben, nog even.
Nee, kijk, dit is natuurlijk ook echt belangrijke afspraken of zo. Die,
je was hier
na.
Op tijd.
Ja, ja, nee, dat neem ik heel serieus. En die kom ik na, maar meer in mijn eigen toekomst ideeën probeer ik daar ook niet over na te denken. Misschien vind ik dat ook wel eng hoor. Dat ik dan gewoon dat niet weet.
Ja.
Maar dan heb ik maar gewoon bedacht dat dat ook niet erg is.
Zo is het.
Ja.
Lang leven de intuïtie en de verbeelding.
Ja, toch? Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dank je. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnen Fonds. Waarvoor dank. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.